Er stond wel water. Ik denk, Ina is er niet. Wie weet, is er geen water? Er is keurig voor gezorgd. Nou. Ik heb ook een beetje kriebeltje in mijn keel, dus het is fijn te weten dat er water staat. Nou, goedemorgen allemaal. Ik ken niet iedereen, dus ik ga ervan uit dat niet iedereen mij kent. Ik ben Marleen Okkels, ik ben getrouwd met Frits, die zit daar. We hebben 5 kinderen, waarvan eentje hier zit, met kleinkinderen, heel leuk. En wij wonen een groot deel van het jaar in Zweden, Frits en ik, om daar zendingswerk te doen onder de oorsprongsbevolking van Lapland, de Sami. Dus vandaar waarschijnlijk dat ik ook gezichten nog niet ken. Nou, straks kunnen we kennis maken bij de koffie. Jaarthema dit jaar is: wij willen Jezus zien. Dat is het thema, een hoge roeping. Oh, dit gaat te hard. Wij willen Jezus zien. De leerlingen van Jezus 2000 jaar terug, die hadden het wat dat betreft gemakkelijk. Ze konden Jezus zien. Ze konden hem horen, ze konden hem ruiken, ze konden hem zelfs aanraken. Ook na zijn opstanding. En voor ons ligt dat wat anders. Yes, dit gaat goed. Wij zien Jezus niet. Dit is een tekst uit Handelingen 1... dat Jezus naar de hemel ging. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Wij zien hem niet. Hij is naar de Vader gegaan, naar de hemel, om verzoening te doen voor ons. De Hebreeënbrief schrijft daarover dat hij als hoge priester ingegaan is in het echte heiligdom, niet in een tabernakel of in een tempel met handen gemaakt, maar in het heiligdom bij de Vader, om zijn offer te brengen, om dat aan te bieden aan de Vader en zo vergeving voor ons te bewerken. Eens voor altijd. En daar is hij nu bij de Vader. En hij bidt en pleit voor ons, staat er in Hebreeën ook. Ongelooflijk. Iemand die voor je pleit als een advocaat en gelijk de prijs voor je zonde voldaan heeft. Dat is heel erg luxe. Maar we zien niet, nog niet, moeten we zeggen, want hij komt ook terug. Zoals hij gegaan is, dat is beloofd. En Paulus noemt dat het moment dat we met hem verenigd worden. Zover is het nog niet. Wij leven nu. Jezus ging weg en zal terugkomen. Maar er zit wel een lange periode tussenin. Kon hij niet direct zijn koninkrijk oprichten? Was toch wel zo makkelijk geweest? Had een hoop ellende bespaard misschien. Oorlogen, de vervolgingen waar de leerlingen voor kwamen te staan. Noem maar op. Maar God heeft het anders bedacht in zijn wijsheid, in zijn liefde en zijn grote geduld. Hij heeft de leerlingen achtergelaten met een grote missie. Een missie, dat is tegenwoordig een woord voor een televisieprogramma. En ik zou het me zo kunnen bedenken dat je er een programma omheen maakt. 11 leerlingen en hun missie. En wat ze dan tegenkomen aan uitdagingen en spannende momenten, wat goed gaat, wie mislukt, wie uitblinkt. De missie was om het evangelie verder te brengen. Het goede nieuws dat Jezus opgestaan is uit de dood en onze zonde op zich genomen heeft. De missie was om nieuwe leerlingen te maken en ze op te voeden, op te kweken. En de hele wereld mag het weten. En God koos om mensen in te zetten in deze missie. En dat vind ik wel een waagstuk, om mensen zoals ik in te zetten. Want we we blunderen nogal eens. Ik ga mijn slokje water pakken. Ik krijg een hele droge mond. We blunderen nogal eens. Hoe kunnen we de liefde van God uitleggen als we daar zelf zo gebrekkig in zijn? En dat is in de geschiedenis ook wel gebleken. De leerlingen die hadden al hun conflicten en dat is nooit veel anders geworden. En er is ook genoeg kritiek op het voetvolk van de Heer. En dat is soms ook heel terecht. Hoe heeft de Heer dat dan ooit gedacht dat dat moest? We moeten nodig door naar het Bijbelgedeelte van vandaag uit Efeze 4. En Efeze 4, dan vallen we op de helft in. En ik heb er even een schemaatje van gemaakt, want halverwege een brief beginnen te lezen, dat is meestal niet zo handig. Want de aanleiding moet je ook wel even weten. De eerste helft gaat vooral over een stukje theorie over ons geloof, wat ons geloof inhoudt, wie we zijn als we geloven. En die positie is in Christus. Het eerste hoofdstuk is één grote opsomming van wat we allemaal krijgen als we in Christus zijn. En Paulus beseft ook wel dat hij heel wat vertelt en hij doet er gelijk maar een gebed bij dat we het ook zullen snappen. En hoofdstuk 2 gaat er dan weer over onze positie in Christus, hoog boven alles, boven alle macht en kracht. En dan volgt er een gebed dat verwezenlijkt wordt, die positie die we in de Heere Jezus hebben. En dan hoofdstuk 4, dan wordt het praktisch. Hoofdstuk 4, 5 en 6, dan wordt het heel erg praktisch. Want als je een bevoorrechte positie hebt, ja, dan heb je ook verantwoordelijkheid. Als je voorrechten hebt, dan heb je verplichtingen. Zo ziet dat eruit. Het bijzondere van deze brief is dat er eigenlijk helemaal geen probleem was, speciaal in Efeze, dat Paulus daar een brief aan moest wijden. Het was echt een coachingsbrief van hoe komt de gemeente verder? Hoe groei je verder van leerling naar een volwassene in het geloof? Dus daar haken we in bij hoofdstuk 4. En dat gaat over onze hoge roeping. Ik ga lezen hoofdstuk 4 vers 1 tot 17. Ik weet niet of iemand nog op wil zoeken. Het wordt ook geprojecteerd als ik maar op het knopje druk. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. En die roeping is dat we één zijn met de Heer Jezus. Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat? Anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager is, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten. Komt dat bij mij vandaan? Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Het is bijna niet uit te spreken, die zin. Ik lees hem nog een keertje. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. En dat betekent dat we vol zijn van de Heer Jezus. Dat is het doel. Het zijn zulke grote woorden dat eigenlijk niet te bevatten. De volheid, de volkomenheid van Christus in ons. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor brengen. Dan zullen wij, door ons aan de waarheid te houden, dat is eigenlijk die eerste drie hoofdstukken, en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Nou, grote woorden. Je moet het wel 100 keer lezen, denk ik, om een beetje te beseffen. Het begint met: ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Ik moest denken aan deze dame, die ook een hoge roeping heeft. Al voor haar geboorte bestemd voor de troon. Dat vraagt wat. Toen onze koning Willem zo oud was als Amalia nu, had hij er heel veel moeite mee om te beantwoorden aan de roeping waarmee hij geroepen was. Hij mocht graag een beetje harder rijden dan toegestaan en hij was ook niet vies van bier. Amalia, die merk je dat ze het eigenlijk heel serieus neemt en dat ze moeite doet om te beantwoorden aan de roeping. En dat is niet alleen mooie jurken dragen, maar ook saaie vergaderingen en bezoeken bijwonen. Dat kost wat. Ze wordt ervoor opgeleid. En ik denk dat het niet voor niks is dat ze nu het budget ook maar aangenomen heeft wat erbij past. Want het kost wat. En ze is niet helemaal van zichzelf, kun je stellen. Want ja, ze dient een hoger doel. En zo'n hoog doel, dat kleeft ook aan ons. En dat kost wat. Onze roeping is dat Christus gestalte krijgt in ons leven. Dat we zijn werk ook uit gaan voeren op aarde. Dat zijn volkomenheid, komt weer zo'n mooi woord, zijn volmaakte liefde zichtbaar wordt in ons, de gemeente. Het valt op in zo'n brief. Het is eigenlijk niet gericht aan individuen. Het is gewoon gericht aan een groep, de gemeente. In ons eentje spelen we dat niet klaar. Het is niet gering. En zelfs met elkaar, hoe moeten we dat doen? Met onze gezamenlijke gebreken. Want wij zijn geen greintje beter dan de eerste voorbijganger op straat. Liefde en eenheid in de gemeente, dat is al jaren en jaren het thema van de week van gebed. We zijn er niet zomaar klaar mee. Maar we krijgen ook wat. We krijgen ons eigen budget. 1,5 miljoen, maar dan op een andere manier. Er wordt hier in dit hoofdstuk gesproken over de samenbindende kracht van vrede door de Heilige Geest. Ontvangen de Heilige Geest. de kracht van vrede. Vrede, dat is shalom. En dat moet je eigenlijk iedere keer weer uitleggen voor jezelf. Het is niet alleen vrede dat er geen oorlog is, geen gevechten. Maar vrede betekent heling en genezing ook. Genezing die God geeft, waardoor je jaloezie niet meer nodig hebt. Maar dat je de ander ook het beste gunt. Pijn die je opgelopen hebt in het leven wordt genezen. Dat is shalom. En daardoor kun je ook met anderen geduld hebben. En kun je anderen vergeven. Want God vergeeft mij. Je krijgt een voorraad liefde. Om met anderen op te trekken. Dat is wat de Heilige Geest brengt. Die samenbindende kracht van de vrede. En er is nog meer, want Christus geeft gaven. Er zit zo'n vreemd vers in dit Bijbelgedeelte. En dat gaat over hemelvaart en Pinksteren. Daarom kwam ik ook bij dit gedeelte. Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hier wordt de hemelvaart als een soort triomftocht afgeschilderd. De mensen uit die tijd die, kenden dat beeld wel, van de koningen en de keizers als ze weer een oorlog gewonnen hadden. Dan kwam er een triomftocht. En zoals wij dat kennen van voetbal, dan gaan de voetballers op een of andere wagen en worden ze rondgereden en toegejuicht. En in dit geval gingen er ook krijgsgevangenen mee, als de koning dan terugkwam van zijn tocht. En er werden ook cadeautjes uitgedeeld aan het publiek. Dus dan gaat die tekst die gaat een beetje leven. Toen Jezus opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. Hij was overwinnaar over de zonde en de dood. Dat was gebleken. En ook overwinnaar over alle machten en krachten die tegen God inwerken. Hij heeft de duivel overwonnen. Dat zijn de krijgsgevangenen. En gaven geeft hij aan de mensen. Don heeft in maart over gaven gesproken in de gemeente. Dat we allemaal gaven krijgen van de Heilige Geest. En in dit gedeelte gaat het over mensen in de vorm van gaven. Dat is even wat anders. Maar er worden mensen echt gegeven aan de gemeente. Cadeaus voor de gemeente. En we spreken dan vaak over bedieningen. Het zijn mensen die de gemeente dienen met wat zij gekregen hebben. Apostelen. Mensen met gezag die meerdere gemeentes dienen. En ze zo verder helpen. In Zweden hebben we een apostel die reist rond door heel Westerbotten en Norrbotten. Het is een enorm gebied. Ik weet niet hoeveel keer Nederland. Maar hij staat de gemeentes bij met raad en daad. Onvermoeibaar. Roland Pettersson. Het is, iedereen kent hem die met de Pinkstergemeente bemoeienis heeft. Dat is een apostel. Profeten. Mensen die onder leiding van de Heilige Geest het woord van God specifiek weten te duiden en toe te passen in situaties. En soms kunnen ze zonden aanwijzen en soms moedigen ze aan. Altijd tot opbouw van de gemeente. Evangelisten, bijzondere gaven. De verkopers van het evangelie. We hebben er in Lapland ook een paar leren kennen. En je staat soms zo te kijken van hoe een echte evangelist in no time het over het evangelie heeft met een voorbijganger. Het duurt bij mij langer, want ik heb andere talenten, denk ik. Dat zit, bij mij zit het meer in de relatie, maar een echte evangelist, pats. Herders, dat zijn de gemeenteleiders, zielzorgers die met heel veel geduld mensen weer op het spoor brengen naar de grazige weiden. Mensen die soms de weg zijn kwijtgeraakt. Mensen in de kreukels, maar ook gewoon de gemeente leiden op rechte sporen. En leraren, Mensen die met hun kennis de gemeente dienen. Ook belangrijk, we kwamen in dit gedeelte tegen dat er ook mensen zijn die maar wat vertellen, wat de waarheid niet is. Dus ook heel belangrijk dat er leraren zijn. Ik ben vergeten door te klikken. Ik kwam met het plaatje van die hand tegen op internet over die 5 bedieningen. Als een hand die werkt met de duim als apostel, best wel klein, maar zonder duim kunnen die andere vingers niet zoveel. Die dient eigenlijk de andere vingers. De wijsvinger van de profeet die soms aanwijst, maar ook richting geeft. De middelvinger, die steek ik niet op, dat zou niet netjes wezen. De evangelist, die net ietsje verder naar buiten uitreikt om mensen te bereiken. De ringvinger, waar we de trouwring ook aan dragen. Trouw en toewijding om met mensen een tweede mijl te gaan. En de pink, die we toch ook nodig hebben, al is die maar klein, maar die geeft balans aan de hele hand. Dat is mooi, deze 5 gaven aan de gemeente. En dan zou je kunnen denken, dan kan de rest een beetje achteroverleunen. Maar dat is het. Dus niet waar, want die 5 zijn de aanjagers voor de rest. En dat klinkt dan weer activistisch, maar zij rusten de gemeente toe. Voor het werk en het staat er, voor werk in zijn dienst. Er is werk wat verricht moet worden in de gemeente. Het is niet een hangmat, maar meer een springplank. Het gaat om het dienstwerk, letterlijk vertaald. In het Oude Testament wordt dat gebruikt voor het werk van de priesters, het dienstwerk. Het werk wat in de tabernakel of de tempel gebeurde. En in 1 Petrus 2 worden we priesters genoemd. Een koninklijk priesterschap, dat geldt de gemeente, een heilige natie, een volk dat God verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die je uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Verkondigen, dat is met woord en met daad. En daar is Petrus ook duidelijk over. Handel als dienaren van God. En als we dat doen, dan wordt Jezus zichtbaar en vindbaar in deze tijd. In deze tijd tussen hemelvaart en de terugkomst. Als Christus zichtbaar wordt in onze gemeenschap, dan is hij vindbaar. En in Efeze 4 lezen we ook dat deze speciale gaven, die 5 bedieningen, dat die ons verder brengen als gemeente in het kennen van Gods wil. En dat ons karakter vooral gevormd wordt. En dat geldt iedereen. Karakter, dat wordt vooral gevormd als kind natuurlijk al. Hè? En gezinnen zijn een hele goede plek om je karakter te vormen. Daar leer je ruzie maken, daar leer je goed maken, daar leer je delen. Daar leer je rekening houden met elkaar. Daar leer je samenhang. En zo is het ook met de gemeente. Het is dan ook best moeilijk om buiten de gemeente te groeien in je geloof. En er zijn veel mensen die zeggen dat ze zonder kunnen. En er zijn veel mensen afgeknapt op de kerk. En ja, dat gebeurt en dat is ook verdrietig. Dan hebben we geblunderd. Dan is er ook werk aan de winkel om allereerst te bidden voor de mensen die het niet redden. Die teleurgesteld zijn. En we mogen denk ik stiekemweg ook weer een beetje reclame maken voor de kerk. Dat we ons ook niet weg laten zetten. Want we zijn ook op weg. We hoeven niet perfect te zijn. Alvorens we een groeigemeenschap kunnen zijn. Het is een werkplek en het is wel Gods idee, deze werkplek. Dus in die zin is het belangrijk. En ik denk dat we als gemeenschap ook moeten zorgen voor dat we een veilige plek zijn met elkaar. Of iemand nou voor het eerst komt, of na kleerscheuren en pijn en moeite weer terugkomt. En laat het een plek zijn waar Gods liefde aanwezig is. Waar genade heerst en niet vooroordelen en dergelijke. De grens tussen ons bemoeien soms en echte dienstbaarheid is fragiel en soms flinterdun. Maar laten we bij Jezus te raden gaan om hoe we met elkaar omgaan. Als ik hoofdstuk 4 kort samenvat. Ik kan het niet zo heel goed zien, ik heb er wat rode woorden in gemaakt. Dan zie je dat eenheid en liefde, dat zijn eigenlijk de woorden die steeds terugkomen. Ik had wel iemand de opdracht kunnen geven om te tellen of zo, wanneer deze woorden voorkomen. Maar de woorden eenheid, liefde, samenbinden en samenhang. Het zijn belangrijke woorden. En eenheid, dat is niet hetzelfde als dat we het overal over eens zijn, dat we allemaal dezelfde mening hebben. Eenheid is dat je elkaar aanvaardt, ook al denkt die anders. Het is elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaardt. Elkaar verdragen staat er ook. Nou, dat zegt dat het niet allemaal vanzelf gaat. Verdragen, dat doe je met jeuk of zo. Dat verdraag je, of pijn. Maar laten we elkaar verdragen. Woorden die rond dit proces van eenheid en liefde steeds terugkomen, dat zijn nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Liefde, geven, vergeven. Dat hoort allemaal bij die priesterdienst. En de Geest, de Heilige Geest, leert het ons en werkt het in ons. Nou, terugkomen bij de inleiding, we zien Jezus niet, nog niet. Hij is bij de Vader, maar hij heeft zijn Geest gegeven en gaven om mee te dienen. En in de gemeente, in de ontmoetingen, komt hij tevoorschijn. Daar in de samenhang leren we wat zijn liefde inhoudt. En ja, dat is heel belangrijk voor ons getuigenis in de wereld. Jezus bidt daar ook voor onze eenheid. En hij zegt ook van, dat is een getuigenis. Niet omdat wij nu zo volmaakt zijn, maar hij is het. En in hoofdstuk 5, vers 1, vat Paulus het nog even samen in één vers. Ga de weg van de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad. Het is een hoge weg. Het is niet eenvoudig. Maar het is de weg die God ons wijst. Tussen hemelvaart en Pinksteren. Of nee, tussen hemelvaart en terugkomst, moet ik zeggen. Ja. Amen. Ja. Het is misschien ook nog goed om samen te bidden. We hebben een hoge roeping en we zijn maar gewone mensen. Ik wil jullie uitnodigen om ook een gebed uit te spreken. Voordat we de zegen krijgen.
Vader, wilt u ons inzicht geven, geduld en een nederige houding in de positie die we mogen hebben in uw koninkrijk, Heer. U kunt iedereen van ons gebruiken, Heer, wilt u dat ook doen? Maar wilt u ons daarin leiden? Wilt u met uw geest ons vervullen, zodat we ons oog gericht houden op het hogere doel, Heer.
Amen. Ja, Heer, we beseffen dat we, ja, dat we niet alles kunnen. Dat we klein zijn en beperkt. Heer, maar we zijn begiftigd. We hebben de geest cadeau gekregen. Heer, en de samenbindende kracht van de vrede die u om, die u om ons heen heeft gebonden. Heer, wilt u het in ons hart bevestigen om, om dienstbaar te zijn in de gemeente. Om elkaar verder te helpen. Om niet ons handje koning te laten kraaien. Heer, het gaat niet om ons, het gaat om uw liefde dat die vorm krijgt. Dat de Heer Jezus vorm krijgt in ons midden. Heer, laat het, schrijf het in ons hart. Dat we het niet vergeten. Ik lees de zegen voor die aan het eind van de Efezebrief staat. Vrede zij met jullie, met ons broers en zussen, één familie. Vrede zij met jullie en liefde en geloof van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus lief hebben. Amen.